Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 106 zingen wij het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 106. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het twaalfde vers. Wij herzeggen u Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 4.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door deze ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade die heersen zou door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
gemeente aan de beurt is hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels en daarvan de eerste twee paragrafen die we nu eerst aan u willen voorlezen. Paragraaf 1. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest, maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid en schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mits gades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij verdorven zijn de verdorvene, alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze beide artikelen de verdorvenheid van de mens. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de gelukzalige schepping. In de tweede plaats letten we op de rampzalige val. En in de derde plaats letten we op de onzalige doorwerking. Dus deze beide artikelen bepalen ons bij de verdorvenheid van de mens. Onze eerste gedachte, de gelukzalige schepping. Die verdorvenheid die ligt in ieder geval niet in de schepping van de mens. Dat is helemaal uitgesloten. De schepping was gelukzalig. Onze tweede gedachte, de rampzalige val. Daar is alles verstoord. Daar is alles misgegaan toen Adam God ongehoorzaam is geworden als hoofd van het werkverbond. En onze derde gedachte, de onzalige doorwerking. Dat heeft gevolgen voor een ieder van ons en voor ons gehele bestaan en leven zullen we zien. De gemeente, we zijn toegekomen aan een nieuw hoofdstuk. En het is heel apart, jongens en meisjes. Ik heb daar al heel kort een keer op gewezen toen wij begonnen met de Dordtse leerregels. Het is heel apart dat dit hoofdstuk is het derde hoofdstuk. En het is tegelijk ook het vierde hoofdstuk. Dat is heel apart. Als je een boek leest, dan ga je van het derde hoofdstuk naar het vierde hoofdstuk. Maar het is nooit zo dat in een boek hoofdstuk 3 en 4 hetzelfde hoofdstuk is. En dat is bij de Dordtse leerregels wel zo. En we zien dat dat dubbele hoofdstuk, dat gaat ook over verschillende onderwerpen. Want het gaat over de verdorvenheid en de bekering tot God en de manier waarop dat gaat. Dat wordt in deze beide hoofdstukken beschreven. Hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom hebben onze vaderen niet gewoon hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 apart gemaakt? Dat komt omdat de Dordtse leerregels een antwoord zijn. Een antwoord op de 5 artikelen van de remonstranten. De Dordtse leerregels zijn de 5 artikelen van de contra-remonstranten, dat zijn wij. Maar er waren ook 5 artikelen van de remonstranten. En als je dat derde hoofdstuk, dat derde artikel leest van de remonstranten, dan zeg je, ik zal het straks voorlezen, dan moet u maar heel goed luisteren. Maar dan zeg je, nou mensen, daar is niks mis mee. Dat is voluit reformatorisch. Je zou niet zeggen dat dat een van de artikelen is van de remonstranten. Ja, de remonstranten hebben niet alleen maar leugens verteld. Dat maakt het juist zo lastig. De remonstranten hebben voor een deel de waarheid geleerd en voor een deel niet. Dus eigenlijk hebben wij richting dat derde hoofdstuk van de remonstranten niks te zeggen. Dat had gewoon ons eigen hoofdstuk kunnen zijn. Maar wat gebeurt er nu in het vierde hoofdstuk van de remonstranten? Daar wordt eigenlijk alles weer onderuit gehaald. Daar spreken ze elkaar eigenlijk weer helemaal tegen. En om dat duidelijk te maken, houden wij 3 en 4 bij elkaar. Dan zeggen we, ja, 3, oké. Daar zijn we het mee eens, maar wacht eens even. Door 4 komt ook artikel 3 weer helemaal op losse schroeven te staan. Heel artikel 3 wordt eigenlijk door hen zelf weer omvergeworpen. Ik zal artikel 3 voorlezen. Artikel 3 van de remonstranten is dat de mens het zaligmakend geloof van zichzelf niet heeft. Ja, dat zeggen de remonstranten. Dat de mens het zaligmakend geloof van zichzelf niet heeft. En ook niet door de kracht van zijn wil, omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde niets goeds dat waarlijk goed is, zoals in zonderheid het zaligmakend geloof, uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar dat het nodig is dat hij door God in Christus, door zijn Heilige Geest herboren wordt en vernieuwd in verstand, gevoel of wil en in alle krachten, opdat hij het ware goed recht mogen verstaan, bedenken, willen en volbrengen naar het woord van Christus in Johannes 15 vers 5... want zonder mij kunt ge niets doen. Gemeente, dat leren de remonstranten, dat de mens het geloof van zichzelf niet heeft en dat een mens eigenlijk zonder genade niets kan doen. Prachtig. Dat artikel, dat kunnen we zo overnemen. Maar dan gaan we naar het vierde artikel. Daar zeggen de remonstranten dat deze genade van God is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goeds. Ook zover dat de wedergeboren mens zelf zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade nog het goede kan denken, willen of doen en ook geen enkele verzoeking ten kwade kan weerstaan, zodat alle goede daden of werkingen die men maar bedenken kan toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. Dat leren de remonstranten. Prachtig. Dat men al het goed moet toeschrijven aan Gods genade, dat de mens van zichzelf niets kan. Maar het artikel is nog niet af. Maar als het gaat om de manier van de werking van deze genade, deze is niet onwederstandelijk. Want er staat van velen geschreven dat zij de Heilige Geest wederstaan hebben, Handelingen 7 en elders op vele plaatsen. Dus die genade van God is wel mooi, dat is ook het begin, maar is niet onwederstandelijk. De mens kan dat zelf tegenhouden. En gemeente, wat is dan die wedergeboorte? Wat is dan het werk van de Heilige Geest? Is het werk van de Heilige Geest onwederstandelijk? Of is het wederstandelijk? En dan hebben we hier eigenlijk een hele actuele vraag. Een hele actuele vraag. Kun je het werk van de Heere tegenhouden? Waar ligt uiteindelijk de beslissing? En dan kunnen we daar allerlei dingen van gaan zeggen. Maar weet u wat onze vaderen doen? En dat is heel leerzaam voor ons. Ze gaan eerst terug naar het begin. Ze gaan terug naar de schepping. Want we zullen straks zien, de remonstranten denken niet hetzelfde als wij over de schepping. Absoluut niet. En dan gaan ze naar de val. Heel belangrijk, want de remonstranten denken niet hetzelfde als wij over de val. En dan gaan ze naar de manier van de bekering. En als je niet hetzelfde denkt over de schepping en de val, dan denk je dus ook niet hetzelfde over de bekering. Dat is de zaak. Dus wat moeten wij doen vanmiddag? Wij moeten terug naar het begin. Hoe zijn wij uit Gods handen voortgekomen? En wat is er door de zondeval gebeurd? En wat je hier leest, dat is helemaal eigenlijk niks anders dan wat u leest in de Heidelbergse Catechismus, zondag 2, zondag 3, zondag 4. Leg het er maar naast vanmiddag als u thuis komt. Dan zult u zien, het hele stuk van de ellende in de Catechismus beschreven is precies hetzelfde als artikel 1 en 2 van onze Dordtse leerregels. En waarom moeten wij dat zo duidelijk ook in de Dordtse leerregels beleiden? Omdat de remonstranten daarin anders denken, zullen we straks zien. Zij zien de schepping niet zo volmaakt als wij dat zien. En zij zien de val ook niet zo diep als wij dat zien. De mens is van den beginne naar Gods beeld geschapen. Gemeente, daar moeten wij beginnen. De mens is naar Gods beeld geschapen. Zo wil God het. Zo heeft God ons voorgebracht naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis in ware kennis Gods, rechtvaardigheid en heiligheid. Je hoort in deze dagen allerlei mensen roepen, God wil dat ik zo ben. En omdat God mij zo geschapen heeft, mag ik toch ook mezelf zijn, want zo heeft God mij geschapen. Nee, hoe heeft God ons geschapen? Hoe wil God dat wij zijn? We zullen straks zien, gemeente, door de zondeval zijn er allerlei verstoringen gekomen. Er zijn verstoringen gekomen in ons verstand. Er zijn verstoringen gekomen in onze wil. Er zijn verstoringen gekomen in onze hartstochten. Maar God wil niet dat wij zo zijn. Dat is door de zondeval gekomen. En daarom hebben wij daartegen te strijden. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld gemaakt. Hoe heeft de Heere de mens gemaakt, jongens en meisjes, als ambtsdrager? Als profeet, priester en koning. Wat was de taak van Adam in het paradijs? Waarom was Adam profeet? Hij moest goed van de Heere spreken. Dat is eigenlijk profeteren. De waarheid verkondigen van zijn schepper. Waarom was Adam priester? Zijn hele leven was geheiligd. Zijn hele leven was gewijd aan zijn schepper. Dat is eigenlijk het priesterschap. En waarom moest Adam koning zijn? Adam kon heersen over de schepping. Hij kon heersen over het kwade. Zo heeft God het gewild. En zo heeft hij ons in het paradijs versierd, staat hier. Hij heeft ons allerlei sieraden gegeven die nodig waren om ambtsdrager te kunnen zijn. Hoe was het met het verstand van de mens? Nou, dat staat hier in zijn verstand. Ware en zalige kennis van zijn schepper en van alle andere geestelijke dingen. De mens had geen zaligmakende kennis, want hij hoefde niet zalig gemaakt te worden. Gemeente, de mens was zalig. Adam was zalig. Hij kende de Heere. De Heere hoefde zijn komst niet eens aan te kondigen. Adam hoefde zich daar niet op voor te bereiden. Adam hoefde daar ook niet van te schrikken. Het is ook niet zo dat Adam de Heere kende aan de wind, zoals wel eens gedacht wordt. U zegt, ja, dat lees je toch in de Bijbel. Ja, dat is van na de val. Maar voor de val had Adam de wind desdaags niet nodig om de Heere aan te horen komen. Er was een vlak veld tussen de Heere en tussen Adam. Hij kende God. Hij kende God de Vader. Hij kende God de Zoon. Hij kende God de Heilige Geest. Hij had een volmaakte kennis van het goddelijke wezen. Adam kende zijn vrouw, hij kende Eva geheel, hij kende de dieren. Als Adam naar de dieren keek, dan wist hij de aard van die dieren te bepalen en hij gaf de dieren namen naar hun aard. Het wil natuurlijk niet zeggen dat Adam alwetend was. Adam is nooit God geweest. Er is altijd een onderscheid geweest tussen God en Adam, God en de mens. Maar toch, de kennis van Adam was een volmaakte kennis. Naar de mate dat een mens volmaakte kennis zou kunnen hebben, naar die mate heeft Adam een volmaakte kennis gehad. Dus ja, hij kon profeet zijn, hij had een verstand wat gewijd was aan de Heere en zijn dienst. Hij kon spreken tot eer van God. En hoe was dat met zijn wil? En in zijn hart. Er staat in zijn wil en hart gerechtigheid. Gerechtigheid, jongens en meisjes, dat doet denken aan een koning. Een koning moet heersen in gerechtigheid. Adam was ook koning. Adam was koning over de schepping. Over al het geschapene. De Heere had hem daarover gesteld en hij kon dat ook. Hij had de gave van de Heere daarover ontvangen. Hij had gerechtigheid. Dat betekent alles wat hij deed, dat was naar de wet van God. Hij was niet schuldig. Hij hoefde van de Heere niet bang te zijn. Hij zou geen straf krijgen. Hij was koning. En in de derde plaats wordt er gesproken over zijn genegenheden. Zijn genegenheden, zijn verlangens. Dat is datgene wat uit je hart opkomt. En dat was bij Adam zuiver. Zuiver. Hij is geheel heilig geweest. Hij verlangde naar Eva. Maar dat mocht. Dat is niet zondig. Al zijn. Daarom waren Adam en Eva ook naakt. En zij schaamden zich niet. Ze hadden daar totaal geen enkele verkeerde gedachte bij. Want hun beide lichamen waren gewijd aan de dienst van God. Geheel heilig. Maar gemeente, we zullen straks zien, zo is het niet meer. Zo wilde God het. Zo heeft God ons geschapen. Zo wil God dat wij zijn. Maar zo is het niet meer door de zondeval. Er staat ook... En over zulks geheel heilig geweest. Geweest. Dus dat is voorbij. Zo was het. Zo was het in de staat der rechtheid. Het is nu niet meer zo. Wij zijn het beeld van God verloren. En gemeente, dat geldt alle mensen. Wij zijn het beeld van God verloren. Dat geldt als wij keurig netjes getrouwd zijn. Dat geldt als wij een homofiele geaardheid hebben. Dat geldt als wij lichamelijke beperkingen hebben. Dat geldt van ieder mens, zonder uitzondering. Wij zijn het beeld van God verloren. En we zullen straks in onze tweede gedachte zien wat dat inhoudt. Hebben wij dan het beeld van God niet meer? Nee, ja, of... Ik haast mij te vragen, wat bedoelt u met het beeld van God? Bedoelt u het beeld van God in engere zin of in ruimere zin? We maken altijd onderscheid tussen het beeld van God in engere zin. En dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat hebben we niet meer. Dat hebben we niet meer. En dat hebben we nodig om profeet, priester en koning te zijn... Of bedoelt u het beeld van God in ruimere zin? En in ruimere zin, ja, de mens draagt nog altijd toch wel het beeld van God. Wij zijn geen dieren geworden. Dieren mogen opgegeten worden. Waarom mag je mensen niet opeten, jongens en meisjes? Wat is nou het verschil tussen een mens en een dier? Veel wetenschappers zeggen, mens en een dier, dat is precies hetzelfde. Mens is een zoogdier. Nee, een mens is helemaal geen zoogdier. Mensen mogen niet geslacht worden, mensen mogen niet gegeten worden. Terwijl dat van de dieren wel geldt. Hoe komt dat? Wel, dat zegt de Heere na de zondvloed, waar we het vanmorgen over gehad hebben. De mens is naar Gods beeld gemaakt. En daarom, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want dat beeld van God in die zin, dat hebben wij nog altijd. Wij zijn geen dieren geworden. En we mogen ons ook niet als dieren gedragen. Gemeente, hoe gelukzalig is die schepping geweest in de staat der rechtheid, was het maar zo gebleven. En we gaan naar onze tweede gedachte, de rampzalige val. Ja, u leest het goed. U hoort het goed, ik zet boven de tweede gedachte de rampzalige val. Er zijn ook wel mensen geweest die gesproken hebben over de zalige val. Maar ik begrijp niet hoe dat iemand het voor elkaar krijgt om te kunnen spreken over de zalige val. De val is rampzalig. De mens heeft zich gestort in een diepte van ellende. En dat heeft God zijn eer gekost. Het is vreselijk rampzalig. Hoe is dat gekomen? Door het ingeven des duivels staat hier. Dat staat in zondag 4 ook van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt ook gesproken over het ingeven des duivels. Oh. Dus Eva kon er eigenlijk ook niet zoveel aan doen, jongens en meisjes. Want ja, dat is eigenlijk door de duivel, begrijp ik. Ja, zo probeerde Eva ook nog even de schuld van zich af te schuiven. Maar zo werkt het niet. Ingeven des duivels, dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dat is niet om het te vergoeilijken, maar Eva had nooit naar de duivel mogen luisteren. De duivel die begint om twijfel te zaaien, die begint God voor een leugenaar uit te maken. Eva had daar nooit naar mogen luisteren. Dat ze dat gedaan heeft, dat maakt het alleen nog maar veel erger. Ze heeft God tot een leugenaar gemaakt. Ingeven des duivels. Moedwillig hebben wij de leugen geloofd. Bij een val, dan denk je aan ja, iets wat iemand kan overkomen. U kunt straks struikelen als het donker is, omdat er een steen ligt die u niet had gezien. Ja, daar kun je niks aan doen. Maar de zondeval is niet geweest dat Adam gestruikeld is terwijl hij er niks aan kon doen. Nee, het is moedwillig geweest. Moedwillig. God tot een leugenaar gemaakt. En dat is tot verzwaring van de zonde. En zijn vrije wil van God afwijkende. Heeft een mens een vrije wil? Nee, niet meer. Niet meer, zo de remonstranten leren van wel, wij leren van niet. De mens heeft helemaal geen vrije wil. De mens had een vrije wil in de staat der rechtheid. Maar na de zondeval is onze wil verdorven geworden. Luther schrijft een boekje met als titel De knechtelijke wil. Erasmus had een boekje geschreven over de vrije wil. En Luther die richt zich daartegen. Hij zegt, mens heeft helemaal geen vrije wil. Onze wil is verdorven door de zonde. En dat is toen gebeurd. Wij hadden een vrije wil. Maar die wil die heeft zich tegen God gericht. Omdat wij Gods geboden overtreden hebben. En bijzonder denk ik dan aan het proefgebod. Het proefgebod wilde de Heere de mens erin laten lopen, jongens en meisjes. Sommige mensen die willen het zo zeggen. Nou ja, God heeft het eigenlijk ook wel zelf allemaal bewerkstelligd. Want ja, hij heeft de mens eigenlijk erin geluisterd. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is godslasterlijk om zo te denken. Jongens en meisjes, heeft de Heere het Eva moeilijk gemaakt? Zeg nou eens eerlijk. Was dat nou een hele moeilijke opdracht die de Heere gegeven heeft? Wat heeft de Heere ook alweer gevraagd aan Adam en Eva? De Heer heeft gezegd, van alle bomen deze hof mag je eten, allemaal. Maar er is één boom, daar moet je niet van eten. Die ene boom, die boom der kennis, des goeds en des kwaads. Dus kijk, overal mag je komen, overal mag je van eten, maar niet die ene boom. Is dat moeilijk? Dat is toch niet moeilijk? De Heer heeft het helemaal niet moeilijk gemaakt. En wat doet Eva? Juist die ene boom die God verboden heeft, daar moet ze van eten. Uit nieuwsgierigheid en uit zondige begeerlijkheid. Dat is toch verschrikkelijk. En dat is nog vaak zo. Als er iets verboden wordt, dan wil je het juist doen. En dat laat wel zien dat ons hart bedorven is. Want anders zou je het niet willen. Dan is het eigenlijk al mis als de begeerte in je hart naar boven komt. En hij heeft zichzelf van die uitnemende gave beroofd, waar we het net over gehad hebben in onze eerste gedachte. Die gave die wij nodig hadden om profeet, priester en koning te zijn. Gemeente, die hebben wij niet meer. Geen kennis meer. Geen gerechtigheid meer en geen heiligheid meer. We hebben het gezongen, de Heer heeft gekeken op deze aarde of er iemand was die goed deed en er was er niet tot één toe. Het beeld van God zijn we kwijtgeraakt. En wat hebben we over ons gehaald? Blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand. Nou, dan moet je maar eens proberen om profeet te zijn. Als je verstand verduisterd is. Dan moet je maar eens proberen om profeet te zijn. Als je niet meer het juiste oordeel kunt vormen. Je neemt voortdurend de verkeerde beslissing. Dat is ons bestaan. Dat is de diepte van onze val. Gemeente, wij kunnen niet meer het goede beslissen. En daar moet je aan ontdekt worden. Want anders geloof je dat niet. En heel veel kerkmensen geloven dat absoluut niet. Dat ze niet meer het juiste oordeel kunnen vormen. Want wij menen dat we dat heel goed kunnen. Als je met mensen in gesprek bent, dan zeggen mensen heel vaak, oh ja, dominee, maar ja, ik voel dat niet zo hoor, zoals u dat voelt. En ja, als het verkeerd was, dan zou ik er toch wel een ander gevoel bij hebben. Nee, dat hoeft helemaal niet. U bent zo verdorven. Ik moet het u zeggen. U bent zo verdorven dat u niet meer het juiste oordeel kunt vormen over de dingen. U moet terechtgewezen worden. En dat gebeurt vanuit het woord van God. Daar moet u uw gevoel aan vormen. Daar moet u uw beslissingen op baseren. Als uw gevoel zegt, u wilt gaan scheiden bijvoorbeeld. Komt ook nog wel eens voor, zeggen mensen, ja, mijn gevoel zegt dat dat het beste is. En de Bijbel zegt, het is de verkeerde weg, moet je niet doen. Want je gevoel is bedriegelijk. De Bijbel is onbedriegelijk. De Bijbel houdt ons de waarheid voor. En dat gebeurt zo vaak in dergelijke beslissingen, gemeente, dat men zich laat leiden door het gevoel. Maar ons verstand is verduisterd. Als je uit je Bijbeltje leest, jongens en meisjes, dat doe je toch wel, uit je Bijbeltje lezen. Maar dan moet je ook je knieën buigen en vragen aan de Heer of je mag verstaan wat je leest. Want je verstaat het niet. Daar is echt het licht van de Heilige Geest voor nodig. Wij kunnen geen profeet meer zijn. We zijn met blindheid geslagen. Dat is het eerste. Beeld van God zijn we kwijt. In de tweede plaats wordt er gesproken over boosheid, wederspannigheid, hardigheid in zijn wil en hart. Wie heeft er nog gerechtigheid? Niemand. Niemand beschikt nog over gerechtigheid. Gemeente, wij hebben een boos hart. Dat hart is van Gods wet afgeweken. En daarom ligt er een kloof tussen God en tussen ons. Wij zijn geen koning meer. Wij voelen ons vaak wel koning. Maar wij zijn slaven geworden. Slaven, zonder slaven. Slaven van de vorst der duisternis. Dat is aangrijpend. Slaven van de vorst der duisternis. Terwijl we koning waren. heerschappij hadden. We hebben dat niet meer. U ziet het alleen al als het over de dieren gaat. We hebben geen heerschappij meer over de dieren. We zijn bang van de dieren. En soms heb je ook reden om bang te zijn van de dieren, want dieren doden mensen. Dat gebeurt heel vaak. Dat is in het paradijs nog nooit gebeurd en dat zou in het paradijs ook nooit gebeuren. Want de mens was koning over de schepping. Adam hoefde de dieren maar aan te kijken en de dieren sloegen hun ogen neer. Maar dat is niet meer zo. Dat is een bewijs van onze diepe val. Wij hebben geen heerschappij meer. Ja, en als dat nou alleen maar over de dieren zou zijn, dan zouden we de dieren achter hekken kunnen zetten. En dan was het probleem opgelost misschien. Maar gemeente, wij zijn ook geen baas meer over de zonde. Wij zijn geen baas over de duivel. We hebben de knop of de muis niet in eigen hand. Als u dat denkt, dan denkt u dat u nog bent zoals voor de zondeval. Maar dat is al lang niet meer zo. Ons hart, onze wil is wederspannig, staat hier. En hart. Mens laat zich niets gezeggen. De Heere roept zijn knecht Ezechiël. Ik moest er nog aan denken toen onze broeder zojuist dat visioen aanhaalde in het gebed, in de consistorie van die dorre doodsbeenderen. Ik moest dan denken aan Ezechiël. De Heere zegt tegen hem, ze zijn een wederspannig volk, Ezechiël. Dus je moet wel preken, maar aan de andere kant, je hoeft er niet te veel verwachting van te hebben dat ze naar je zullen luisteren, want ze zijn een wederspannig volk. Wederstrevig, ze laten zich niet gezeggen. Ouders merken dat in de opvoeding. De zondeval is werkelijkheid, gemeente. Dat merk je toch in de opvoeding van je kinderen. Kinderen laten zich heel moeilijk meer iets zeggen. En dat wordt steeds erger, lijkt het wel, dat wij de zonde uitleven. In mijn jeugd, jongens en meisjes, dan liet je soms dingen. Ik begreep ook niet alles vroeger. Ik ben nog niet zo oud. Maar er is wel heel veel veranderd sinds mijn jeugd en nu jullie jong zijn. Ik herinner me toch nog heel veel dingen uit mijn jeugd, dat je dingen niet deed omdat je wist dat je je ouders daarmee bedroefd maakte. Dat wilde je niet. Je wilt toch niet je ouders bedroefd maken? Dat vond ik verschrikkelijk. En ik was ook een deugniet vroeger, maar dat vond ik toch erg. Als ik mijn moeder zag huilen, of als ik het verdriet zag in de ogen van mijn vader, dat wilde ik niet. En dan hoefde mijn vader echt niet altijd alles uit te leggen. Hij kon ook niet altijd alles uitleggen. Maar dat wordt steeds moeilijker voor ouders. Hoe komt dat? Boosheid, wederspannigheid, hardigheid, dat is allemaal uit de zondeval. Dat is rebellie. Dat is opstand. Dat zie je in de maatschappij, zie je dat in het groot. Staken. Onderwijs. Men wil weer gaan staken. Ook als er niks aan de hand is, wil men staken. En wat de grote mensen doen in de maatschappij, dat doen kinderen in het gezin. En dat is verschrikkelijk, dat wil de Heer niet. Zo heeft de Heer ons niet geschapen. Mits gaat dus ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Wie is nog heilig, gemeente? Wij waren priester. Wij hebben kleding aan, jongens en meisjes. Waarom hebben wij kleding aan? Omdat we niet meer heilig zijn. Dat zou niet kunnen dat wij zonder kleding in de kerk zouden zitten. We zouden allemaal boordevol met onheilige gedachten zitten. We hebben geen heilige gedachten meer. En wij kijken niet alleen naar iemand met een homofiele geaardheid die mogelijk een zondige begeerte heeft. Maar het is terecht wat een hersteld hervormde dominee zei. Ik moet ook strijden tegen mijn zondige begeerte op heel ander gebied. Mijn begeerten zijn ook door de zonde ontregeld geworden. En de een heeft deze begeerte en de ander heeft die begeerte. Maar zodra als de begeerten tegen Gods wet ingaan, zijn het zondige begeerten. Al onze gevoelens zijn verstoord. Van alle mensen zijn de gevoelens zondig geworden. Niet van een bepaalde groep die er telkens uitgelicht wordt. Dat is niet eerlijk. Van alle mensen, ook van mij. En ook van u allen. Er wordt hier gesproken over onzuiverheid in zijn genegenheden. Dat zijn de diepste verlangens die uit ons hart opborrelen. Die zijn allemaal zonde van welk mens dan ook. En ieder mens heeft daartegen te strijden. Welk hart dat je ook hebt. We hebben allemaal, als het goed is, een strijd op deze aarde. En wat zeggen de remonstranten daar dan van? Nou, daar zult u toch vreemd van opkijken, denk ik. Want ja, net leek het of we een klein beetje vriendschap sloten met de remonstranten. Maar wacht eens even. Ze komen eigenlijk pas openbaar heel vaak in die verwerping der dwalingen. We gaan eens even luisteren naar die verwerping der dwalingen. Het tweede artikel, artikel 1, daar kom ik zo op. En daar staat bij artikel 2 dat de geestelijke gaven, of de goede hoedanigheden en deugden, als daar zijn goedheid, heiligheid, rechtvaardigheid, in de wil des mensen, toen hij eerst geschapen werd, niet konden zijn. En dat zij dienvolgens in de val daarvan hebben niet kunnen gescheiden worden. Notabene. Wat zeggen de remonstranten? De mens is niet geschapen met die goede gaven. De Heer heeft het eigenlijk met de schepping een beetje verkeerd gedaan. Dat lees ik hier. Want de Heer heeft de mens geschapen niet goed en niet slecht. Pelagius noemde dat een tabula rasa. Wat is een tabula rasa? Dat is een wit velletje papier. Er staat niks op. Daar kun je van alles opschrijven. Kun je goede dingen opschrijven. Kun je verkeerde dingen opschrijven. God heeft de mens geschapen als een wit velletje papier. Niet goed en niet kwaad. Dus als hij mij het goede niet gegeven heeft, kan ik het ook niet verliezen. Gemeente, dan gaat het echt helemaal mis. Dat begrijpt u. De remonstrant die valt de goede schepping aan, die ik in mijn eerste gedachte noemde de gelukzalige schepping. En hij valt ook de diepte van de val aan. Hij zegt, mensen, jullie hebben helemaal die gaven niet gehad, dus je kon het ook niet kwijtraken. In de zondeval. Wat zegt onze synode? Onze synode zegt, zulk strijd tegen de beschrijving van het evenbeeld Gods, welke de apostel stelt in Efeze 4. Alwaar hij getuigt dat het bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid, welke beide ongetwijfeld in de wil hun plaats hebben. Het strijdt gewoon puur tegen de Bijbel. En daarom is het onjuist. Zij doen God tekort. En waarom doet de remonstrant dat? We hebben dat al zo vaak gezien. Om de Heere van zijn troon te halen, uiteindelijk en de mens daarop te zetten. En als je hier nou niet zuiver over denkt, dan denk je natuurlijk ook niet zuiver over de manier van de bekering. Dat is natuurlijk de volgende stap. En daar ga ik nu niet al te diep op in, want dat komt nog, gemeente. Maar kijk, als ik mijn verstand niet verloren heb, als mijn verstand niet verduisterd is geworden, dan hoeft het ook niet verlicht te worden. Als mijn wil niet verkeerd is, hoeft het ook niet vernieuwd te worden. Als mijn hartstochten niet ontregeld zijn, hoeven ze ook niet geregeld te worden. Als mijn wandel niet zondig is, hoeft het ook niet geheiligd te worden. Dus die remonstrant, die heeft niet alleen een ander beeld van de val, maar die heeft ook een ander beeld van de wedergeboorte. De wedergeboorte is uiteindelijk een zaak van de vrije wil van de mens. En als je dat onder al die vrome artikelen schrijft van de remonstranten, dan zakt het hele gebouw als een plumpudding in elkaar. En dat is het gevaarlijke. Dat ze aan de ene kant dingen zeggen waarvan je zegt, tjoh, voluit reformatorisch. En aan de andere kant dingen zeggen waarmee ze alles ondersteboven halen. En jonge mensen, dat gebeurt nog heel veel. Je zult misschien wel in gesprek zijn met andersdenkenden. Mensen die dingen zeggen, die zeggen, tjoh, dat is heel vertrouwd. Ja, zo zegt de dominee dat ook, zondags in de kerk. En dat met dezelfde spoed eigenlijk onze hele leer ondersteboven wordt gehaald. En ik zou zeggen, pas op. Dat is niet iets nieuws. Dat is een hele oude tactiek. Die is al honderden jaren oud. Dat deden de demonstranten ook. Vaagheid scheppen. Om mensen aan het twijfelen te brengen. En uiteindelijk, dan komt hun ware gezicht openbaar. Rampzalige val. O gemeente, wat moet dat voor God geweest zijn? Daar kunnen wij niet inkomen. De mens geschapen om zijn eer te verhogen, maar het heeft de mens niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. En daar komt nu alle ellende uit voort. En als ik dan tegen mijn verkeerde gevoelens aanloop, dan moet ik niet zeggen, ja, ik moet daar ruimte voor zoeken, want God heeft dat zo gewild. Anders had God mij niet zo geschapen. Ik mag er toch zo zijn, God heeft mij niet zo geschapen. God heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis Gods gerechtigheid en heiligheid. We gaan naar onze derde gedachte, de onzalige doorwerking. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 144 en daarvan het tweede en het zevende vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen? En wat er verder volgt, Psalm 144, vers 2 en 7. Thank you. onze derde gedachte de onzalige doorwerking. Want ja, dat waren Adam en Eva. Ja, wat kan ik eraan doen? Kan ik er nou aan doen, jongens en meisjes? Dat Adam en Eva dat gedaan hebben. Dat was toch hun keus? Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Wie is je vader? En wie is je opa? En hoe ver kun je terug? Ja, je zei, ja, dan weet ik het niet meer, dominee. Ja, maar als je nou, waar ligt nou het begin? Bij Adam. Dus Adam is jouw vader, Adam is mijn vader. Wij zijn allemaal familie van Adam. En Adam is gevallen en zodanige kinderen heeft hij voortgebracht. We lezen in Genesis 5 vers 3. Adam gewon een zoon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zet. Was niet meer zoals vroeger. En wij krijgen kinderen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Hier gaat het natuurlijk over, hoe noem je dat in de dogmatiek? Het gaat hier over de erfzonde. De erfzonde. En de erfzonde kun je verdelen in de erfschuld en de erfsmet. En de erfschuld, dat is de schuld van Adam die ons wordt toegerekend omdat hij ons verbondshoofd is. Adam was het hoofd van het werkverbond. En de Heere heeft het werkverbond met Adam gesloten en in Adam met alle mensen zou Adam staande blijven. Alle mensen zouden staande blijven, zou Adam vallen. De zonde van Adam zou alle mensen worden toegerekend. Maar dat is toch niet eerlijk? Maar God vindt het eerlijk. En God is rechtvaardig. Dus dat is het duidelijkste bewijs dat het eerlijk is. Als het niet eerlijk was, zou God het niet doen. Want God is eerlijk, God is rechtvaardig, God vindt het eerlijk, dus het is eerlijk, ook al begrijpen wij dat niet. Want God heeft nog nooit iets oneerlijks gedaan. Dus laten we nou niet ons verstand als uitgangspunt nemen, maar laten we God als uitgangspunt nemen. Hij zegt dat het eerlijk is, dus het is eerlijk. Zo heeft God het gedaan. Hij heeft het werkverbond met Adam gesloten. Adam viel, wij met hem, de zonde van Adam wordt ons toegerekend. Dat is altijd zo. Als ik in Engeland woon en men besluit tot de Brexit, dan kan ik het er wel niet mee eens wezen, maar ik heb er wel mee te maken. Omdat mijn regering heeft dat besloten. Ik moet daarin delen. Ik kan niet zeggen, ik onttrek me daaraan. En ook wat nu de gevolgen weer zijn. Misschien gaat het helemaal niet door. Ik weet het ook niet. Maar je valt onder een regering. Je valt onder een land. Wij vielen onder Adam. En dat heeft gevolgen gehad. Verschrikkelijke gevolgen. Zijn schuld wordt ons toegerekend. En de erfsmet, de schuld moet worden vergeven. En de smet, die erven wij van onze ouders. Dat is de inklevende verdorvenheid. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En die smet, die moet worden afgewassen. En dat kan allebei. De vergeving noemen wij de rechtvaardigmaking en de afwassing van de smet noemen we de heiligmaking. Dus die twee dingen hebben we nodig om van de erfzonde af te komen, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Want wie brengt een mens voor? Een mens die verdorven is, staat hier, die brengt voor verdorvenen. Een boom die verdorven is, heeft verdorven takken en verdorven vruchten, dat werkt helemaal door. Dus gemeente, dat is ons beeld, wij zijn verdorven. Zijn mensen met een homofiele geaardheid verdorven? Ja. Maar ik ben ook verdorven. Wij zijn allemaal verdorven. Het is niet zo dat wij dat van één groep zeggen. Wij leren dat van het ganse mensdom. Wij zijn allemaal verdorven. De verdorvenen brengen voort verdorvenen. En over die verdorvenheid gaat Gods rechtvaardig oordeel. En daar zijn we het niet mee eens. Daar moet je het mee eens gemaakt worden. En dat kan alleen door Gods ontdekkende genade. Weet je wat dan nodig is? Dat je gaat leren dat je niet beter bent dan Adam. Zolang als ik nog maar de gedachte heb dat ik beter ben dan Adam, dan ben ik het er niet mee eens. Maar ik moet leren dat ik net zo slecht ben als Adam. Net zo verdorven als Adam na de zondeval. En omdat ik net zo verdorven ben als Adam, daarom de toren die op Adam rust, rust ook op mij en op al onze nakomelingen. Niemand uitgezonderd. Fout. Er staat één uitzondering. De gemeente, dan beginnen in artikel 2 van onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3 de evangelieklokken te luiden. Als ik het zo eens mag zeggen. Ik predik vanmiddag niet alleen Adam. Ik preek ook Christus. We hebben Romeinen 5 horen lezen. Dat ging over Adam en Christus. En wat staat hier? Uitgenomen alleen Christus. Christus heeft die erfzonde niet. Christus heeft de schuld van Adam niet. Christus heeft de smet van Adam niet. Gelukkig niet, want hij is het hoofd van het genadeverbond. Als hij het ook zou hebben, dan was het voor eeuwig verloren. En waarom heeft hij dat niet? De Romeinse kerk zegt omdat zijn moeder heilig was. Onzin. Dwaasheid, Maria was een zondares. Waarom heeft hij dat niet? Omdat hij Gods zoon is, gemeente. En God zondigt niet. De Heer Jezus is Gods zoon. En hij heeft als zoon van God de menselijke natuur aangenomen. Doch zonder zonde. En hier ligt nu het geheim van zalig worden. En hier staat nu hoe wij het beeld van God weer terug kunnen krijgen. Niet door te vechten tegen de zonde. Dat moeten we wel doen. Maar alleen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. De tweede persoon van het goddelijke wezen. Hier begint eigenlijk al iets te schitteren van dat genadeverbond. En hoe gaat dat dan? Hoe komt een mens dan in dat verbond? Hoe wordt Christus dan? Ja, ik begrijp dat u op al die vragen een antwoord wil hebben. En dat komt ook wel, gemeente. Daar gaat het. Dit hele derde hoofdstuk gaat daarover. De manier van deze. De manier hoe de Heere zondaren bekeert. Ook hoe de prediking daarvoor gebruikt wordt. Zeker, daar gaan we het allemaal over hebben. U moet mij niet euvel duiden dat ik dat vanmiddag niet in den brede allemaal kan behandelen. Want dat komt. Maar ik mag u wel die weg. Als je zegt, ja dominee, maar dat kan toch geen uitstel leiden. U moet ons die weg toch wijzen. Ik wijs u die weg. Wat hier tussen die twee haakjes staat. Uitgenomen alleen Christus. Dat is de weg. De middelaar. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hoe krijgt hij waarde? Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Daarom beginnen we met Adam. Dat staat niet op zichzelf, maar dat is opdat er in uw hart een verlangen zou mogen komen naar Christus. Opdat er in uw hart zou mogen komen een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid, gemeente. Opdat u niet rusten zou buiten het verbond. We zijn toch in het genadeverbond? Nee. Je hebt wel het teken, jongens en meisjes, van het verbond. Dat is al heel mooi. Wereldse mensen hebben dat niet. De Heer heeft een onderscheid gemaakt. Jullie hebben wel dat teken van het verbond. Zul je er veel aan denken? Je hebt een gedoopt voorhoofd. Al die dingen, al die zonden, mag je niet in de praktijk brengen. Je hoort niet bij de wereld waar men dat niet erg vindt. Het mag niet, de Heere wil dat niet. Strijd tegen de zonde. Je bent afgezonderd. En ik hoop dat die zondestrijd zo groot mag worden in je leven. Dat je niet genoeg hebt aan de doop alleen. Maar dat je de betekenis van de doop nodig krijgt in je leven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En welke geaardheid je dan ook hebt. En hoe verdorven je dan ook bent. Daar is verzoening in het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. Hoofd van het genadeverbond. Je kunt het nooit meer goed maken. Wij kunnen het nooit meer goed maken. Maar als ik in Christus ben, gemeente, wat is dat een troost om dat te mogen weten. Als je in Christus bent, dan wordt de verdienste van Christus je toegerekend. Door één zonde de dood in de wereld gekomen, maar door de gerechtigheid van Christus het leven voor zondaren die de dood verdiend hebben. Dat is onze boodschap aan de wereld. En dat is mijn boodschap ook aan u. Een boodschap die nog weer klinken mag in deze ondergaande wereld. De zonde is niet door navolging, dat leren de Pelagianen. De remonstranten hebben heel veel van de Pelagianen. Dat zie je. Dat zie je gewoon terug. Pelagius leefde in de tijd van Augustinus. Augustinus, die heeft Pelagius ook bestreden. Moest er niks van hebben. Althans, van de leer van Pelagius. Pelagius zeide, mensen gaan zondigen omdat ze dat horen en zien. Is dat zo, jongens en meisjes? Als dat zo is, dan zullen mensen die doof zijn, die zullen nooit gaan zondigen. Dan zou het te hopen zijn dat je doof bent. Dan kun je nooit een verkeerd woord horen, ga je nooit zondigen. Is dat zo? Dan zou je haast wensen dat je blind was. Dan zie je nooit de zonde, dan ga je ook geen zonde doen. Is dat zo? Nee, natuurlijk is dat niet zo. In de praktijk zie je dat wel zo. Mensen hoeven het niet eerst te zien. Het komt van binnenuit. De zonde is niet uit navolging. En wat zeggen de remonstranten? De remonstranten zeggen van de erfzonde. Dan ga ik weer naar de verwerping der dwaling, maar dan het eerste artikel. Zij verwerpen de dwaling van degene die leren dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelf genoegzaam is om het ganse menselijke geslacht te verdoemen of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Kijk, nou komen de remonstranten openbaar. Ze zeggen, die erfzonde, dat is wel erg, maar het is niet zo erg dat dat genoeg is om verloren te gaan. Nou ja, dan hoef ik u niet te zeggen hoe remonstranten denken over jongstervende kinderen. Jongstervende kinderen hebben alleen maar erfzonde, nooit dadelijke zonde, zijn dus altijd behouden. Dat hebben onze vaderen nooit geleerd. Dat is een onderschatting van de diepe val in Adam. Erfzonde is wel genoegzaam om verloren te gaan. Iedereen heeft nodig rechtvaardigmaking en heiligmaking. Onze vaderen zeggen, door één mens is de zonde in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan in welke wij alle gezondigd hebben. De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. De bezoldiging der zonde is de dood. Dus deze mensen spreken gewoon de Bijbel tegen. En ik begrijp dat remonstranten een hekel hebben aan belijdenisgeschriften. En dat er heel veel groepen zijn vandaag, kerkjes die men opricht, gemeentjes die men sticht, waarin men niks moet hebben van de belijdenisgeschriften. Ik begrijp het. Want daar komen hun dwalingen openbaar. Die worden er hieruit gefilterd. En dan zie je het echte gezicht, dan zie je het gruwelijke van deze leergemeente. En wie dat niet zuiver heeft, die heeft de leer van de verlossing ook niet zuiver. Wie Adam niet zuiver tekent, die kan Christus ook niet zuiver tekenen. En daarom moeten we in beide Gods woord volgen. Adam en Christus. En dan is de vraag, waar bent u nou in? Ben je nou in Adam of in Christus? Er loopt een scheidslijn dwars door Nederland. Er loopt een scheidslijn dwars door onze kerk. En dat is de scheidslijn van Adam en Christus. Dat is niet de scheidslijn van kerkverband dit en kerkverband dat. Dat is niet de scheidslijn van geaardheid dit of geaardheid dat. Dat is niet... De scheidslijn is Adam of Christus. In Adam, ook al ben ik nog zo net kerkmens, wordt de zonde van Adam mij toegerekend en ben ik verloren voor God. En in Christus, ook al heb ik mijn hele leven, want Gods kinderen die komen echt niet van hun zonde af in dit leven. Die hebben tegen hun zondige aard hun leven lang te strijden. Wij leren niet geloof in Jezus en je komt van je verslaving af. Of geloof in Jezus en je bent van al je gebreken af. Gemeente, zo is het niet. Gods kinderen die de gemeenschap met Christus hebben, die houden tot hun laatste snik de strijd tegen hun verdorven aard. Maar wel in die zin dat ze het niet alleen hoeven doen. En dat ze mogen ervaren dat ze in zijn kracht vol kunnen houden wat ze in eigen kracht nooit kunnen. Is dat geen rijke evangelie? Dat er van Gods kant nog zaligheid te krijgen is in Christus voor zondaren. Voor de grootste der zondaren. Al zouden alle zonden van Adams nakroos saamgebonden zijn, dan kan het nog. Is dat geen rijke evangelie? Maar gemeente, wel in deze weg. En hoe zal het dan gaan? Iets zal ik ervan verklappen. Hoe het gaat in de komende zondag. Enkel genade. Enkel genade. Gelukkig wel. Want anders was het verloren. Amen.